and Vond je niet?
Ja, dat was in dat knoei.
Nee, je ziet op camera.
Het is 8:00. Welkom op deze informatieavond van de gemeente Tinalo. Welkom aan heel veel raadsleden, heel veel belangstellenden, ambtenaren. De pers is aanwezig. We hebben 4 wethouders in huis vanavond. En de mensen van het onderzoeksbureau Necker van Naam. En natuurlijk de kijkers via internet, want het betreft een openbare informatieavond. Dus deze presentatie is thuis live te volgen. Wat gaan we doen vanavond? Het college van burgemeester en wethouders liet een onderzoek uitvoeren naar de centrumontwikkeling van Zuidlaren om zich een beeld te vormen van wat er bij de inwoners leeft en wat zij belangrijk vinden over hoe het centrum van hun dorp eruit zou moeten zien. En vanavond is dan de presentatie van de uitkomsten van het draagvlakonderzoek naar de centrumontwikkeling Zuidlaren. We krijgen straks nog even een inleiding door wethouder Hofstra. Dan een presentatie van de onderzoeksresultaten door Necker van Naam. En namens dat bureau zijn aanwezig Roel Vreeken en Evert Wolters. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Dat hebben we zo overlegd. Dus eerst de presentatie en daarna mogen jullie van alles vragen. Alleen geen politiek getinte vragen en geen campagnegerichte vragen. Want dan ga ik ingrijpen. Dan geef ik nu het woord aan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Dat doe ik even heel kort. Het college heeft een hele kleine rol vanavond en het onderzoeksbureau een hele grote rol. Zo hadden we dat bedacht en dat is denk ik ook goed. De enige duiding die wij als college zouden willen doen is hoe past deze avond in het totale projectproces van Zuidlaren. En als het goed is, en dat is goed, ziet u achter mij een schemaatje. Zo hebben we dat in beeld gebracht. Dan neem ik u even mee naar de zomer van 2017. Op 4 juli 2017 hebben wij als college onze denkrichting voor de toekomst van Zuidlaren gepresenteerd. Daar ging een proces van anderhalf jaar, geloof ik, aan vooraf. En daar hadden we verschillende ingrediënten of puzzelstukjes, zoals ik wel eens eerder zei, voor gebruikt om te komen tot uiteindelijk die ontwikkelrichting zoals wij die gepresenteerd hebben. En als ik er een paar noem, dan was dat natuurlijk in de eerste plaats de raadsbesluiten die al genomen waren in de periode voor ons. Dus het raadsbesluit van begin 2014, vorige college, vorige gemeenteraad, later doorgegaan in een collegebesluit of een raadsbesluit van deze gemeenteraad, waarin de eerdere besluiten ook werden bevestigd. Adviezen die geschreven waren door de klankbordgroep in het kader van het komen tot de kadernota. Volgens mij was dat in de periode 2013, 2014, 2015, in die periode. Ondernemersvereniging is onderdeel van die klankbordgroep, dus die waren daarin ook vertegenwoordigd. Verder lagen er verzoeken in de afgelopen periode van Jumbo, Albert Heijn en Aldi, waar we iets mee moesten. In het geheel van trends en ontwikkelingen die wij op ons af zagen komen, en niet alleen wij in Tinalo of meer specifiek Zuidlaren, maar natuurlijk in heel Nederland, als het gaat om digitalisering, om ander koopgedrag, consumenten veranderen in hun aankoop van dagelijkse boodschappen, maar ook andere goederen. De regionale opgaven die wij nog hadden liggen op het gebied van woningbouw in Zuidlaren, de vraag ook naar woningen in Zuidlaren, de retailagenda die landelijk is opgesteld, die ook provinciaal is opgesteld, en dat alles natuurlijk in de wetenschap, dat we praten over een gebied met een cultuurhistorische grote waarde. Deels valt het onder beschermd dorpsgezicht. En daar kwam ook nog bij dat we de beschikking kregen over het voormalig PBH-terrein. Al die ingrediënten hebben uiteindelijk geleid tot die ontwikkelrichting zoals we die hebben gepresenteerd in de zomer van 2017. Die hebben we gepresenteerd omdat we het gesprek aan wilden. We hebben hem niet gemaakt en opgesteld als een plan, maar als een denkrichting, als een praatstuk om met de verschillende groepen in de samenleving, om met onze inwoners, met onze ondernemers, te komen tot het best mogelijke wat we Zuid-Laren zouden kunnen bieden. En dat leidde uiteindelijk tot een ingenomen standpunt door Verenigd Ondernemend Zuid-Laren. Die hebben een standpunt gedefinieerd, ook vrij definitief, in oktober 2017. U heeft dat allen ook in uw bezit. Het heeft geleid tot een wat meer openhouding van de klankbordgroep. Die hebben aangegeven, we hebben nog wel wat vragen, we hebben ook wel wat opmerkingen. Maar we willen heel graag meedenken, meepraten en betrokken zijn in het vervolgproces. En dan komen we bij de avond van nu, in oranje aangegeven. We hebben in de breedte gezegd, voelen wij een plicht naar onze inwoners. De ingreep die gepland staat, die wij verwachten als college, is zodanig groot dat wij het waard vinden om al onze inwoners en ondernemers de mogelijkheid te geven om daarover mee te praten. En dat hebben we laten doen door bureau Nekker van Naam. En zij zullen vanavond dus gaan vertellen aan ons allemaal wat zij hebben gedaan, hoe ze het hebben gedaan, met welk resultaat en hoe betrouwbaar ook die resultaten zijn. Dus wat mij betreft tot zover voor nu, voorzitter.
Dan ga ik het woord geven aan het onderzoeksbureau. Wie als eerste? De heer Wolters.
Dank u wel, voorzitter. De voorzitter zei bureau Nekker van Naam en achter mij ziet u heel groot staan Citizens. Citizens is het onderdeel van Nekker van Naam dat zich vooral met betrokkenheid organiseren bezighoudt. Vandaar die slide achter mij. En ik moet af en toe even kijken of ik ook goed de volgende slide neerzet. Ik hou u nog eventjes in spanning. Want voordat ik u iets vertel over de uitkomsten, wil ik u iets vertellen over hoe wij, Citizens, te werk gaan. Achter mij stond net vergroot betrokkenheid. Ik had ook kunnen zeggen, gebruik de betrokkenheid die er sowieso is. Dat is voor ons eigenlijk de missie van hoe wij ons werk doen. En hier achter mij ziet u een plaatje van hoe wij te werk gaan. Wat je vaak ziet als een publieke instelling of een andere instelling een onderzoek doet, een bevraging, dat ze eerst een steekproef trekt. Dan de mensen die ze in de steekproef heeft getrokken allemaal een uitnodiging stuurt om mee te doen aan de bevraging. Dan kijkt wie er allemaal meedoen. En dan hoopt dat op basis van de steekproef het onderzoek ook representatief is. Ons uitgangspunt is anders. Wij zeggen, als je een onderzoek doet, dan ben je eigenlijk de eerste stap in het organiseren van betrokkenheid al aan het zetten. En als je dan een steekproef gaat trekken, dan zijn er mensen die wel een uitnodiging krijgen en mensen die geen uitnodiging krijgen. En dat kan weerstand oproepen bij mensen die ook betrokken willen zijn. En zeker bij het onderwerp van vanavond hebben we gezien dat de betrokkenheid heel erg groot is. Wat wij doen is, we doen een open link. Dat wil zeggen dat we een website inrichten waar iedereen die naar die website gaat de enquête kan invullen. En we zetten een campagne in om zoveel mogelijk mensen ook naar die website te krijgen, zodat we een hoge respons hebben. Dan hebben wij natuurlijk wel de vraag, ja, maar hoe maken wij het dan representatief? Want je wil graag representatief onderzoek doen. Wat wij daarvoor doen, is een sociologisch model, dat ziet u achter mij. Dat ziet u nog niet achter mij, maar nu gelukkig wel. Wat wij doen is, de mensen die meedoen aan een enquête bij ons, vragen we allemaal om hun postcode. En wij hebben een hele grote database en weten welke mensen met welke postcode tot welke sociologische groep behoren. En wij weten ook hoe de samenstelling van die groepen is in deze gemeente. En wat wij dus doen, is achteraf, als iedereen heeft meegedaan, checken of het ook representatief is wat we doen. Dat hebben we ook voor het onderzoek hier in Tinalo en in Zuid-Laren gedaan. Dat is het geval, maar daar ga ik u zo meteen nog meer over vertellen. Wat ik u ook nog wil vertellen over onze werkwijze, dat is iets bijzonders, dat is iets waar wij het afgelopen jaar aan hebben gewerkt. En dat gaat erover dat de burger niet bestaat. En dat weet u allemaal. Maar de vraag is altijd, ja, oké, hij bestaat dan misschien niet. Maar hoe doen we dan recht eraan dat er heel veel verschillende soorten inwoners van een gemeente zijn? Wij hebben het afgelopen jaar onderzoek gedaan en weten dat in Nederland er verschillende vormen van betrokkenheid zijn. Er zijn verschillende typen betrokkenheid te onderscheiden. En die hebben wij dus ook op die postcode. Wij weten voor alle postcodes in Nederland wat waarschijnlijk de soort van betrokkenheid is op een postcode. En ik laat u hier de groepen zien. Er zijn 8 groepen en wij hebben ze een naam gegeven, alsof ze het antwoord geven op de vraag van een gemeente, doe je mee? Dus de vraag stelt de gemeente, doe je mee? En wat geven die groepen dan voor een soort antwoord? En dan zie je rechtsboven de zwarte groep. Dat is nummer 5 in het rijtje. Die geven het antwoord, ik ken de wegen. Dat is een groep die qua leeftijd bovengemiddeld is en ook qua welstand bovengemiddeld is. Dat is een groep die zegt, ja, ik kan meedoen. En vaak zijn ze ook bereid om mee te doen. Maar ze zijn ook in staat om zichzelf te organiseren. Ze hebben hun contacten, ze weten hoe het bestuur werkt en zijn daarin heel erg actief en alert om daarin ook hun eigen invloed te doen gelden. Dat is de zwarte groep, ik ken de wegen. Een andere groep in dit plaatje is druk met gezin. Druk met gezin is qua leeftijd gemiddeld, qua welstand ook. Ik ga nu naar het volgende plaatje. Hier heb ik op een andere manier laten zien hoe die groepen zich qua betrokkenheid gedragen. Je ziet 2 assen. Je ziet de horizontale as, die gaat over in welke mate een groep betrokken is. Dat is niet alleen politieke betrokkenheid, maar ook maatschappelijke betrokkenheid. Dus in dit plaatje is de rode groep betrokkener dan bijvoorbeeld de blauwe groep, hè, die meer naar links zit. De andere as, de verticale as, is de as van vertrouwen in de gemeente. Er zijn groepen die hebben een groot vertrouwen in een gemeente. Er zijn groepen die hebben minder vertrouwen in de gemeente. Dus bijvoorbeeld die gele groep, die heeft een hoog vertrouwen, maar de paarse en de oranje groep heeft een laag vertrouwen in de gemeente. En dat zijn dingen die bepalen hoe mensen betrokken zijn bij maatschappelijke onderwerpen en bij dingen die de gemeente organiseert. Ik zei net iets over die blauwe groep. Die blauwe groep, die is eigenlijk laag betrokken en heeft toch best wel een relatief hoog vertrouwen in de gemeente. Net zo hoog, iets hoger dan zwart, iets lager dan groen en geel. Die groep die heeft dus niet zozeer geen zin om te participeren, maar dat heeft te maken met in welke fase van hun leven die mensen verkeren. Daarom hebben wij ze druk met gezin genoemd. Dat is een groep waar een huishouden is met kinderen en die zijn dus vooral betrokken op bijvoorbeeld school, het leven van de kinderen, sport, dat soort zaken. Dat maakt dat ze minder betrokken zijn. Een ander voorbeeld is denk ik leuk voor vooral voor deze gemeente. De groep wij doen het zelf. Dus de gemeente zegt, doe je mee? En de rode groep zegt, nou, wij doen het zelf. Oftewel, leuk gemeente, ik weet niet waarom je per se wil dat wij meedoen, maar we zijn al lang bezig. Wij zijn al heel actief. We zijn al heel betrokken. Ze hebben een iets lager vertrouwen in de gemeente dan die 4 andere groepen die je ziet. Hè? Dus bijvoorbeeld blauw, groen, geel en zwart. En ze zijn al heel actief. Als je die groep graag wil benaderen als gemeente, dan moet je niet zozeer met de vraag komen, de gemeente vraagt u om de gemeente te helpen met dit of dit of dit. Dan denken ze, ja, hallo, ik ben al lang bezig. Wat voor die groep helpt, is dat je zegt, we werken samen aan de toekomst van bijvoorbeeld Tienaarle of Zuidlaren. Dat is een groep die is georiënteerd op dorp, stad, gemeente. Dat is het gebied waar ze veel interesse in hebben, waar ze ook actief op zijn. Maar ze reageren gewoon minder op een vraag vanuit de gemeente. Hier is nog iets anders wat ik over die groepen kan laten zien. Dat gaat over hun oriëntatie. Ik zei net al over rood. Sorry. Dankjewel, Roel. Is het niet goed? Ik weet het niet. Kijk, daar is die. Goed zo. Ik zei het over rood. Ze zijn vooral betrokken op dorp, stad, gemeente. Dat laat het icoontje zien van een kerk. Dat is hun eerste geografische afbakening van waar ze op gericht zijn. Je hebt ook andere groepen, bijvoorbeeld de gele groep. Dat is een groep, als je die vraagt, Doe je mee? Dan zeggen ze, nou, wij denken vooruit. Dat is een groep die wil best meedoen, maar die is hoog opgeleid. Heeft zelf allerlei ideeën en zegt, ik wil meedoen, maar dan moet je goed naar me luisteren. En trouwens, ik heb ook nog zowel zo wat ideeën over hoe we dit proces kunnen vormgeven. Dat is een groep die is veel meer internationaal georiënteerd. Nou, een paar voorbeelden van hoe groepen heel anders kunnen reageren op een vraag van een gemeente om met ze mee te doen in het nadenken over bijvoorbeeld de toekomst, of in dit geval de toekomst van Zuid-Laren. Wij weten, zei ik al, voor een gemeente hoe dat verdeeld is. Ik heb hier een plaatje staan. Links ziet u steeds hoe het Nederlands gemiddelde is. En rechts ziet u steeds hoe dat dan in deze gemeente is. Wat je in deze gemeente ziet, is dat die groep Wij doen het zelf en de groep Ik ken de wegen bovengemiddeld groot is. En wel zeer bovengemiddeld groot. En misschien herkent u ook uw eigen gemeentegenoten daar wel in. Dat betekent dat er dus veel groepen zijn die zelf al heel actief zijn. Die niet per se heel erg zitten te springen om elke keer maar iets met die gemeente te willen. Dat is die rode groep, We doen het zelf. En dat er ook een groep is, Ik ken de wegen. Die is qua leeftijd en qua welvaart bovengemiddeld. Die is zeer wel ontvankelijk om mee te doen met de gemeente, maar kan ook heel goed zichzelf organiseren als er iets geagendeerd moet worden. Dit is iets wat blijkt bij ons uit een analyse van heel veel data die wij hebben. En die wij dus ook hebben voor deze gemeente. Ik zeg nog een keer, dat is niet in beton gegoten. Dat is dus een model waarin we een waarschijnlijkheid laten zien. Wat het wel helpt om je als gemeente af te vragen, hey, hoe zal ik dat nou eens organiseren, zo'n proces. Typisch gedrag van rood. Dit is een casus in een andere gemeente. Een plaatsje Heukelum in de Betuwe. Misschien kent u Heukelum? Ah, kijk eens aan. Nou, dan zal het u misschien wel aan uw hart gaan, deze casus. In Heukelum woont een ondernemer. En die ondernemer, Dick van Dijk genaamd, die heeft in China heel veel zaken gedaan. Heeft zijn bedrijf verkocht en is weer in het dorp gaan wonen. Sorry, het stadje gaan wonen. Waar die ook is opgegroeid. En in de jaren 70, er was een stadsmuur in Heukelum. En in de jaren 70 heeft men gedacht, ja, dit is aan het afbrokkelen, weet je wat. We storten daar wat grond tegenaan. Dan blijft de muur intact. Maar Dick van Dijk dacht, zou het eigenlijk wel mooi vinden als in mijn stadje die muur weer zichtbaar wordt. En Dick van Dijk belt met een wethouder en zegt, zou dat nou niet een mooi plan zijn? En de wethouder zegt in al zijn argeloosheid, ja, dat zou echt een mooi plan zijn. Maar, zei de wethouder, je moet wel even oppassen, de Rijksdienst moet er ook naar kijken, want het is een monument. En ik maak nu geen grapje, dit is werkelijkheid. Een halve week later belt Dick van Dijk opnieuw de wethouder en zegt, ik heb even een stukje van de muur afgegraven. Je moet even iemand van de Rijksdienst sturen om even naar die muur te komen kijken. Alle alarmbellen gaan af. Maar goed, Dick van Dijk gaat verder, vraagt bevriende aannemers, mensen uit het dorp. En op een gegeven moment heeft hij 1,6 miljoen euro aan vrijwilligerswerk, materiaal, rekenaars, apparaten, etc. om die stadsmuur weer in ere te herstellen. Alleen, Dick van Dijk heeft nog een bankgarantie nodig van 50.000 euro van de gemeente. Maar de gemeente heeft net bezuinigd op het sociaal domein. De raad was nog niet echt bijgepraat door de wethouder. Dus, na de zomer, het eerste wat de wethouder doet, is een voorstel in de raad brengen, bankgarantie 50.000 euro, stadswal Heukelum. De raad ontploft, de raad ontbiedt meneer Van Dijk om maar eens uit te komen leggen waarom hij dat eigenlijk nodig heeft. Meneer Van Dijk is gewend dat je in China heel makkelijk zaken kan doen en denkt, ja, dag, ik bied jou 1,6 miljoen en jij wil mij geen 50.000 euro geven. Lekker is dat. En het dorp Heukelum ontploft bijna. Dit is wat de groep Rood, die is gewoon lekker zelf bezig. Die heeft maling aan hoe dat in een gemeente werkt. Ik chargeer een klein beetje. Maar die weet ook niet precies hoe het werkt in een gemeente. En die wil gewoon lekker vooruit. Die wil dingen doen. Dat is typisch gedrag groep Rood. En dat zult u misschien wel herkennen dat het ook wel eens hier in deze gemeente zo is. Ik ga naar een ander voorbeeld. Voorbeeld zwart. Een andere gemeente, gemeente Velzen. Ja, fijn dat ik een souffleur heb die mij af en toe even helpt. Fijn. Typisch gedrag voor groep zwart. Gemeente Velzen, Zandpoort Zuid, Villawijk. U ziet hem hier achter mij. U ziet rechtsonder ook de Dekamarkt. Ontwikkelaar heeft daar een positie, wil graag de Dekamarkt ook uitbreiden. En wil daar appartementjes voor bouwen om dat ook allemaal een beetje wat geld aan te verdienen. Dat wil hij doen op dat lege stukje wat u daar ook ziet. Misschien raadt u het al, groep zwart kent de wegen en denkt ho 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 ho, zo snel gaat dat niet. Richt een stichting op, overigens met allerlei governance structuren en dat soort dingen, echt volgens het boekje. En vraagt een bevriende marktonderzoeker om een onderzoek te doen in de wijk, zodat ze daar een representatief beeld van kunnen schetsen. En gaan tot in de raad, komen ze met een alternatieve visie op dit te ontwikkelen plan. Dus die groep die gaat op een gegeven moment concurreren met de ambtelijke organisatie, zou je kunnen zeggen, met het college, om daar invloed uit te oefenen op de gemeenteraad. En dan heeft de gemeenteraad het best wel moeilijk om daar te kijken wat die gemeenteraad nou precies moet doen. Dat is typisch gedrag van zwart. Je belt een vriendje, je vraagt iemand, hey, hoe zit het eigenlijk met ruimtelijke procedures, leg dat eens uit. En je gebruikt die procedures om daarin nog sterker te handelen dan de gemeente zelf. Dat is waar de groep zwart toe in staat is. En dit is de kaart van uw gemeente. Ik liet de staafdiagrammen zien, maar dit is hoe dat ruimtelijk zit. En je ziet heel veel rood. Dat heeft er ook mee te maken dat in het buitengebied, als daar een paar boerderijen zijn die rood zijn, het hele gebied rood kleurt. Hè? Dus het is niet zo dat er ontzettend veel rode mensen daar allemaal maar wonen. Want je ziet, althans dat zult u misschien wel beter herkennen dan ik, daar zit het buitengebied. Maar je ziet ook de dorpen. En je ziet ook de dorpen waarin dat weer veel meer geschakeerde groepen inwoners zitten. Ik vertel u dit allemaal om onder uw aandacht te brengen dat het heel belangrijk is om je burgers niet als één te beschouwen, maar te kijken hoe je al die verschillende soorten betrokkenheid recht kunt doen. Hoe je zo goed mogelijk die mensen kunt betrekken als je iets samen met elkaar van plan bent. Dat eventjes als inleiding. En dan ga ik nu toch wel naar de uitkomsten van dat onderzoek, want daar sta ik voor vanavond. De aanleiding is net ook al verteld door de wethouder. Er is veranderend consumentengedrag, er is ontwikkeling op het voormalig PBH-terrein. De doelen van het onderzoek was om de status quo te bekijken van hoe tevreden is men over de huidige voorzieningen. Maar ook waar ziet men dan mogelijke verbeteringen in het centrum van Zuid-Laren. En ik vertelde eerder al iets over onze methode. Wij vinden, iedereen moet kunnen deelnemen. En dat hebben we ook dus geprobeerd te stimuleren. En wij gaan pas achteraf kijken of dat dan ook representatief is, waarvan ik al zei, dat was het zeker. En we hebben dus, ook omdat we wisten dat het om geschakeerde groepen ging, allerlei verschillende manieren ingezet om mensen mee te laten doen aan onze enquête. Dus huis aan huis in Zuid-Laren zijn aanzichtkaarten in de bus gedaan met een oproep, doe mee. Er zijn aanplakbiljetten geweest op straat. We hebben ook op straat enquêteurs ingezet die met een iPad stonden, zodat mensen op straat bevraagd konden worden. We hebben een locatiegerichte campagne gedaan. Dat betekent dat we op Facebook en op Twitter, maar vooral via nu.nl, dat is een nieuwsapp die heel veel mensen op hun telefoon hebben, iedereen die hier in dit gebied was, althans in Zuid-Laren was, en zijn nu.nl app opende, die kreeg een pop-up. Doe je mee aan de bevraging over Zuid-Laren. De gemeente heeft zijn eigen kanalen ingezet. Er is hier panel. We hebben hier panel omdat we al eerder onderzoek hebben gedaan. Dus er zijn ook mensen die wij heel makkelijk zo rechtstreeks kunnen bevragen. En we hebben ook een telefoon, dat staat hier niet bij, maar we hebben een telefoonnummer geopend voor mensen die niet zo digitaal zijn en toch ook iets wilden invullen. En die konden een collega van mij bellen en die dan met hen ook de vragenlijst invulde. Zo hebben we heel veel mensen weten te bereiken. Ik weet niet hoe dat voor u klinkt als in een dorp met ongeveer 10.000 inwoners bijna 2.000 mensen meedoen. Maar ik kan u verzekeren dat is heel erg bijzonder. Dat komt niet zoveel voor, dat er zoveel mensen meedoen aan een digitale bevraging. Dus dat is echt flink. Sorry, ik zeg bijna 2000, maar het waren er 1800 uit Zuid-Laren en bijna 2000 uit de hele gemeente. Maar daaruit concluderen wij wel dat het echt een onderwerp is dat leeft. En waarin echt een grote betrokkenheid bij heerst. Nou, wat voor soort vragen hebben wij gesteld? Allerlei vragen. Ik loop ze gewoon. Ik ga nu de hoofdmoot en neem ik met u door. Eerst hebben we gevraagd van hoe waardeert u eigenlijk de huidige situatie? En we boden eigenlijk drie categorieën aan om daarin dan de huidige situatie ook te waarderen. De vraag was, bent u tevreden met het centrum van Zuid-Laren als het gaat om? En er waren deze drie dus, dagelijkse boodschappen, niet dagelijkse boodschappen en horeca. Nou, wat je ziet is dat er een behoorlijke tevredenheid eigenlijk is. Hè? Dus de middelste is neutraal, rechts de groene zijn positief en de roze en rode die zijn minder waarderend. Dat is de waardering voor de huidige situatie op die drie aspecten die ik hier laat zien. We hebben ook gevraagd, wat is nou het kernwoord wat u verbindt met Zuid-Laren? Daarin hebben wij zeven opties aangeboden. Dus dit is niet iets waar mensen spontaan mee zijn gekomen, maar waar ze mochten kiezen uit zeven typeringen van Zuid-Laren. En hoe typeren ze dat dan? Ze mochten overigens meer dan één antwoord aanvinken, anders dan zou het ook wonderlijk zijn, al die percentages daarachter. Maar gezelligheid is dan degene die het hoogst scoort. Dorps scoort daarna. En zo aflopend van groen karakteristiek naar evenementen. Ik zei al, dit zijn categorieën die wij hebben aangeboden. Wij hebben ook veel open vragen gesteld in dit onderzoek. Ik kom zo meteen daar ook nog wel op terug. Maar dit zijn wel ook termen die ook door mensen spontaan zijn gebruikt in de open antwoorden die ze konden geven bij verschillende vragen. Dus dit is een heel herkenbaar beeld dat dit de typeringen zijn die aan Zuid-Laren worden gegeven door de inwoners. We hebben ook gevraagd, welke voorzieningen mist u? Ze staan hier. Je ziet hier allerlei categorieën en soms zie je anders namelijk. Als er anders namelijk staat, dan was het niet iets wat wij van tevoren hebben aangeboden, maar wat mensen spontaan hebben ingevuld. En dat hebben we dan soms weer geclusterd. Dus ik loop ze even met u door. Discount supermarkt wordt het meest genoemd als iets wat gemist wordt, 56%. Dan de parkeerruimte, dan een grotere supermarkt, dan een gezondheidscentrum, dan het horecaaanbod waar iets in wordt gemist. En dan komen we dus op dingen die mensen zelf verzinnen, die wij niet hebben aangeboden. Namelijk mensen die Action hebben ingevuld en hebben wij allemaal bij elkaar opgeteld, komen we tot 9%. Een schoenenwinkel, 6%. Lidl of Aldi, 3%. Die zou je ook bij de discount supermarkt kunnen optellen. Maar dat zijn de woorden die mensen zelf gebruiken. Hè? Lidl of Aldi. En anders overig, 15%. Dat is rijp en groen. Dat is dus ook door ons niet nog weer verder bij elkaar gebracht, want daar gaan die anderen over. Dus dit is zeg maar echt de overige categorie. En er is ook 12% van de mensen die zegt ik mis helemaal niks. Dat is over wat mensen al of niet missen aan voorzieningen. En ik ga nu met u sommige voorzieningen af, wat mensen daar nog verder over zeggen. Over de grootte van de supermarkten hadden wij een paar stellingen. En daar mochten mensen zeggen of ze het daarmee eens of oneens waren. Bijvoorbeeld de stelling supermarkten in Zuid-Laren zijn te klein en ook zouden meer ruimte moeten hebben. Ze lijken op elkaar, maar zijn natuurlijk net wel ietsje anders. Nou, daar zie je dat er behoorlijk wat mensen het ermee eens zijn. De volgende, die discount supermarkt. Ik mis een discount supermarkt in Zuid-Laren. Ben je het er eens mee of oneens? 61% is het eens. Wat hierin opvalt. De volgende stelling is, ik zou een discount supermarkt bezoeken als deze in Zuid-Laren zit. Dat er dus ook mensen zijn die niet per se een discount supermarkt missen, maar hem wel zouden bezoeken als hij er was. Daarom is dat percentage in die tweede, die 78% hoger dan de 61%. We hebben gevraagd over de stationsweg. Hoe kijk je naar de stationsweg? Dat waren ook weer categorieën die wij hebben aangeboden. Dus het is niet spontaan genoemd. Links heb ik het nu over. De stationsweg is vooral te druk met vrachtverkeer, te druk überhaupt. onveilig. We hebben ook nog aangeboden voetganger onvriendelijk of fietser onvriendelijk. Die voetganger onvriendelijk en fietser onvriendelijk, daar zijn mensen het mee oneens. Dus de stationsweg wordt niet als fietser of voetganger onvriendelijk ervaren. Wat dus wel het geval is, dat er wordt gezegd, het is eigenlijk te druk met vrachtverkeer, die scoort het hoogst. Het is überhaupt te druk en het is ook een beetje onveilig. Dat is wat mensen over de stationsweg te zeggen hebben. We hebben ook gevraagd, maar als je dan zou herinrichten, waar zou dan aandacht naartoe moeten? En hier valt iets bijzonders op. Ik zei net al eerder, als er anders namelijk staat, dan noemen mensen dat spontaan. En als het er niet staat, dan hebben wij het aangeboden. Als je dan kijkt, wij hebben dus aangeboden eenrichtingsstraat, de derde van boven, en autovrij. En er hoeft niets te veranderen en weet ik niet. Maar mensen noemen dat spontaan minder vrachtverkeer. En dat is dus best een flink percentage, namelijk het hoogst scorende percentage met 17%. En ook alleen bestemmingsverkeer met 14%. Dan komen de categorieën die wij hebben aangedragen. Heb je nog parkeerplaatsen die ook spontaan worden genoemd. En 28%, dat is toch ook wel een aardig deel, zegt er hoeft niets te veranderen. Dat over een eventuele herinrichting van de stationsweg. Dan ga ik naar het kopje wonen. Daar hebben we ook iets over gevraagd. Aan wat voor soort woningen heb je behoefte? Opnieuw, wij hebben zelf categorieën aangeboden, maar we hebben ook mensen gevraagd, anders namelijk, en daar vullen mensen dus ook dingen in. Degene die het hoogste scoort is, er zouden wel meer appartementen mogen komen. Die scoort echt het hoogst. Dan heb je nog de 201 kapwoningen, die ook aardig scoren. En 21% die zegt, ik heb geen behoefte aan nieuwe woningen. We hebben ook de vraag gezegd, vind je nou dat het huur moet zijn of dat het koop moet zijn? En dan zien we dat daar eigenlijk de meningen ongeveer precies over verdeeld zijn. Dus er is niet zoiets dat de inwoners zeggen, dat is uitgesproken nodig dat het huur is of uitgesproken koop. Dat over woningen. En dan de Brink. We hebben mensen gevraagd om de Brink te typeren. Ook weer categorieën die wij hebben. Oh, sorry. Dank. Ze staan er. Ja. We hebben gevraagd om de Brink te typeren. Hij wordt vooral getypeerd als markt- en evenemententerrein. In de categorieën die wij dan aanbieden. Met 85% is dat een behoorlijk grote groep. Dan is hij, wordt hij getypeerd als parkeerplaats, dan als cultureel erfgoed. En dan nog zo wat andere categorieën. Die iets anders, 6%, daar komt dus niet iets in naar voren wat echt anders is dan wat nog weer tot een nieuwe categorie te brengen zal zijn. Dus daarmee hebben we denk ik ook in de dingen die we hebben aangeboden de typeringen te pakken die ook echt leven voor de inwoners van Zuid-Laren. Aan de rechterkant zie je het antwoord op de vraag, stel dat je iets zou aanpassen aan de Brink, wat zou je dan aanpassen? Nou, dan zie je dus dat mensen zeggen, oh, ik zou een podium voor optredens organiseren, ik zou meer horecaterrassen, meer markten, nou, et cetera. Zo loopt hij af naar beneden. En ongeveer een kwart zegt, ik zou niets veranderen. Wij hebben dat ook nog eventjes nader geanalyseerd en ik kom nu op een plaatje waarvan ik besef dat het misschien wat ingewikkeld is, maar ik ga het toch proberen om dat u te laten zien. Want dit is handig om te zien waar je aan kan, waar je rekening mee moet houden als het hier om de inrichting gaat. Ik ga eventjes zelf met u meekijken. De eerste kolom, dat is eigenlijk wat ik net al liet zien. Kunt u het lezen? Nee? Dan ga ik het u gewoon voorlezen. Dat is namelijk hetzelfde als wat ik... kan het licht gedimd worden? Zo beter? Oh. Oké, goed. Ga ik het alsnog zo beter? Oké, ik neem hem met u door. Ja, gezellig hier zo op de grond. Ja. De eerste kolom is wat ik net al liet zien. Namelijk, het wordt vooral getypeerd als markt- en evenemententrein 85%. Dat is dus de kolom links. Rechts staat, ik zou niets veranderen aan de Brink, hoe groot het percentage is van de mensen die dus Als ze links hebben... Ik ga even het voorbeeld geven. 85% zegt... ik typeer de Brink als markt- en evenemententerrein. Linksboven. Ziet u hem? In dezelfde rij, helemaal aan het eind... zie je, ik zou niets veranderen aan de Brink. Dus van die mensen die zeggen... ik typeer het als markt- en evenemententerrein... zegt 27%, maar ik zou er niks aan veranderen. Ja? Dan ga ik naar de volgende, de parkeerplaats. Daar is 41% zegt, nou, ik typeer het vooral als parkeerplaats. En 35% zegt, ik zou er niets aan veranderen. Dat heeft ook te maken met parkeerdruk, hè? Een ding wat wordt gezegd. Mensen die zeggen parkeer is belangrijk, zeggen ja, die moeten wel blijven, die parkeerplaatsen. Nou, zo kun je voor elke typering aan het eind zien... in hoeverre mensen zeggen dat er niks mag veranderen. En het verbaast dan niet dat mensen die zeggen... ja, ik zie het als een loze ruimte... dat daar ook maar 5% van zegt... ik zou er niets aan veranderen. Hè? Dus daar zit een relatie tussen die twee uitspraken. Wat interessant is... is dat we ook hebben gekeken van... ja, oké, maar... wat kan je dan wel veranderen? Hè? Dus bijvoorbeeld weer die groep. Maar ik typeer het als een markt- en evenemententerrein. 85% zegt ik doe dat... degene die daar het best, als je daarin iets aanpakt, degene die daar het beste in scoort, is een podium voor optredens. Dat is die 36%. Ik hoop dat u hem ziet. De vierde van links. Dat is natuurlijk niet zo raar. Ik zie het als een markt- en evenemententerrein, maar als ik er iets aan zou veranderen, ja, dan zou er voor mij wel een podium voor optredens mogen komen. Nou, ik ga niet deze hele tabel met u doornemen. Ja, die krijgt u na afloop. Dus dan kunt u het zelf ook nog eens op uw gemak bekijken. Maar dit is dus een heel interessante tabel. Omdat je daar kunt zien welke groepen, welke verandering wel of niet zien zitten. En dat zegt dus iets over waar je mee kunt rekening houden in een vervolg. Dit is mijn samenvatting van wat ik u graag wilde vertellen. Maar ik ben nog niet klaar. Ik herhaal het nog een keer. Ja. Wat is nou de samenvatting... dat er een grote betrokkenheid van uw inwoners is als het gaat om dit onderwerp. Dat er ook best een behoorlijke tevredenheid is met de huidige voorzieningen. En dat mensen zeggen, nou dat dorpse karakter, dat willen we wel behouden. En ik wil nog even zeggen, bij dorps zeggen ze dus, dat gaat over gezelligheid, karakteristieke omgeving van Zuid-Laren. Ik kan me voorstellen dat ook nog... het uitdiepen waard is. Wat verstaan mensen nou eigenlijk onder dat dorpse karakter? Hè, dat je daar meer grip op wil krijgen. Wat voor die mensen nou zo belangrijk is. Omdat ik ook denk dat dat wel echt een ding is waar inwoners zich druk om zullen kunnen gaan maken. Mensen zien dat er ruimte is voor verbeteren van het aanbod van supermarkten. Zeggen ook van nou, het is waarschijnlijk wel goed om de parkeermogelijkheden dan uit te breiden. En die verkeersdrukte is ook een ding dat mensen ook spontaan veel hebben genoemd. Er is dus een hele grote groep inwoners die zegt... ja, ik zie het vooral als een markt- en evenemententerrein. En als je daar iets aan versterkt... kun je denk ik ook op draagvlak van inwoners rekenen. Ik stop niet met praten voordat ik ook nog iets zeg over... wat dan handig is voor een vervolg volgens ons. En ik ga dat niet helemaal tot in het fijne... vertellen, maar wel een paar dingen waar je rekening mee moet houden als het gaat om het betrekken van inwoners. Wat wij in veel gemeenten zien, is je vraagt een keer iets aan je inwoners als gemeente. Je hebt als gemeente wat jij als gemeente wil. Je weet hoe je inwoners erover denken. En dan is het, oké, dankjewel, doei. En de inwoner denkt, huh? Tegen je inwoners. Dus ze mogen een zegje doen. Dank u wel voor al deze informatie. We hebben ons rapport. Wij zeggen pas daarmee op. Zeker gezien de betrokkenheid ook die je hier hebt. Er zijn heel veel mensen die zijn enthousiast, die zijn betrokken. Er hebben maar liefst 73% van alle mensen die hebben meegedaan... heeft aangegeven dat ze ook in het vervolg betrokken willen zijn. Dus dat is een hoog percentage. Dat is de eerste. We zeggen hou daarmee rekening. Het tweede... dat noem ik de participatieparadox. Dat is een beetje een ingewikkelde term. Maar wat je ziet in participatietrajecten... Stel hè, dat in het plaatje wat u hier dus rechts ziet, daar is de zin in participatie is de verticale as. En het proces is de horizontale as. En wat je ziet is dat bestuurders, en raadsleden ook, die zijn heel erg geïnteresseerd in de input van inwoners aan het begin van een traject. Dat is die roze pijl. Maar je ziet ook dat naarmate het traject vordert en het wordt steeds concreter en het wordt politiek steeds spannender, dat er minder neiging is om de inwoners te betrekken in zo'n proces. Alleen, bij de inwoners is het precies andersom. In het begin is het voor hen een beetje vaag. Dat valt hier trouwens mee, hè? We zijn een beetje aan het begin en ze zijn zeer actief om betrokken te zijn. Maar ik kan u vertellen, dat gaat nog meer worden. Want hoe concreter het wordt, hoe meer betrokken ze willen zijn. Dat is ook iets om mee rekening te houden. En een reden om niet dat oké doei te doen, maar om te kijken hoe je in het vervolg ook je inwoners betrekt. Nog een aandachtspunt, en dat is eigenlijk de basis van wat ik net al zei, de burger bestaat niet. Er zijn allerhande burgers. Alweer de man met snor noemen wij dat. We zien dat gemeenten en ook andere partijen, die denken, weet je wat, we doen eens een inloopavond. En dan nodigen we de mensen uit. En dan denken ze, hè, we zien altijd dezelfde gezichten op die inloopavonden die wij organiseren. En dan zeg ik, ja, maar u organiseert ook altijd een inloopavond. Dus nogal wie dus dat daar dezelfde mensen op afkomen. Dus onze pleidooi is, ga schakeren in de soorten middelen die je inzet om mensen te betrekken bij een proces. Zodat je ook alle mensen de kans geeft om op hun manier betrokken te zijn. En dan de laatste, en die zult u ongetwijfeld herkennen ook als politici. Zoveel meningen, één besluit. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Dat kan bijna in geen enkele kwestie. Wat ik nog wel eens zie, is dat een gemeente dan alle groepen bevraagt, weet van alle posities en ook alle weerstanden, dat eigenlijk opslokt, zelf erover gaat nadenken wat er dan het beste besluit in is, het besluit neemt en dan is er altijd een groep die zegt, hé, waarom ben ik niet gehoord? Wat slim is daarin, is om niet alleen maar zelf degene te zijn die weet wat er allemaal leeft, maar een proces te organiseren waarin verschillende groepen ook van elkaar zien hoe lastig die dilemma's zijn die met die besluitvorming samenhangen. En dan neem je dus als gemeente niet alle last op je schouder, maar laat je ook zien, jongens, dat is gewoon een ingewikkelde kwestie. En wij zeggen, organiseer dat dat ook zichtbaar wordt wat de verschillende posities zijn in zo'n traject. Ik sluit bijna af. Ik liet dit nog even zien. De informatie is er. De informatie is er om dus die schakering ook recht te doen. Je weet wat voor soort groepen er zijn. Je weet ook waar ze zijn in de gemeente. Maar je weet ook waar ze zijn in Zuid-Laren. En wij zeggen, hou daar rekening mee in wat je hierna nog allemaal wil gaan doen. En dan sluit ik echt af. Maak gebruik van de betrokkenheid die er is. Verdiep je in de verschillende doelgroepen. Betrek die doelgroepen op een voor hun passende manier. En zorg ook dat die doelgroepen van elkaar weten wat er in die doelgroep leeft. Zodat het niet alleen iets is wat hier in huis tot discussie leidt, maar ook buiten op straat. Dat was mijn verhaal.
Nou, u krijgt zelfs applaus, dank u wel. Jullie waren met z'n tweeën, maar ik begrijp dat dit het verhaal was.
Dit is het verhaal.
Oké, prima. Ja. Nou, ik zag verschillende mensen aantekeningen maken, dus ik denk dat er wel vragen leven vanuit hier het publiek. Wie mag de heer Pieters van de V?
Voor mij nog wel van, nou niet van belang is, maar waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Dat is, u geeft aan dat er 1700 mensen deelgenomen hebben. Ik neem aan dat het grootste gedeelte via het internet gebeurd is. En dan is mijn vervolg, ik denk, mijn vraag is, hoe borgt u dat er van één adres geen 7 antwoorden komen? En dan is de vervolgvraag, mogen we dan ook stellen dat ik denk dat u zegt dat het geborgd is, dat er van één IP-adres maar één inzending kan komen, dan betekent dat ook dat u met die 1700 misschien ook de stelling aan kunt dat de vertegenwoordiging van inwoners veel groter is dan 1700? Is daar iets over te zeggen?
Ik ga ze één voor één af. Uiteindelijk is alles op internet ingevuld, maar de kanalen waarlangs we hebben geworven zijn divers. Zelfs tot aan de telefoon. Hè, dus dat allerlei verschillende groepen hebben kunnen participeren. Maar uiteindelijk leidt dat tot iets wat op internet wordt ingevuld, of door die persoon zelf, of bijvoorbeeld door die collega van mij die iemand aan de lijn had. En ja, het is geborgd dat we dubbelingen daaruit halen. Dat is ook geborgd. Wat ik niet helemaal begrijp is hoe u zegt, dan zullen het er wel meer zijn dan die 1800.
Als het zo is wat u net zegt, en dat, die veronderstelling, daar was ik al van uitgegaan, dat betekent dat er 1700 mensen zijn. Maar wij hebben in Zuid-Laten ongeveer 10.000 mensen naar de bevolkingsdichtheid, die is ongeveer 3, dus dat zullen ongeveer 3000 gezinnen zijn. Dan kun je zeggen dat je meer dan de helft van de mensen bereikt hebt.
Als je redeneert dat er iemand namens een huishouder spreekt, wat niet per se hoeft te zijn, hè, dan zou je dat kunnen zeggen. Ja, nee, maar dat, soms is er een grote rebellie in een huishouden en dan gaat dat anders, ja.
Oké, ik zag dat de heer Knot een vraag had en hij zal voorzien van een microfoon. Wat is uw vraag?
Mijn naam is Dick Oele. Goedenavond. Ik was erg nieuwsgierig naar die typering die u gegeven heeft van de mensen in Zuid-Laren. En is die dan rood en vol zwart? En hoe komt u daarbij? Kunt u daar iets van aangeven van wat hieronder zit? Ik was nieuwsgierig van ja, bedoel, u doet het adres en je bent een type of zo. Maar... Ik ben benieuwd naar waar ik dan.
Ja. Ik vertelde u over die sociologische database die wij gebruiken om te kijken of het representatief is wat wij doen. Dat is data. Wij hebben een licentie bij een, wat ik maar even een grote databoer noem. Niet Google, maar wel zoiets. Die uit allerlei bronnen, de bonuskaart, het CBS, allerlei gegevens bij elkaar verzamelt over. Wat mensen typeert in Nederland. En zij modelleren dat op postcodeniveau. Dus we hebben al die data, die hebben zij voor alle postcodes in Nederland. Wat wij zelf hebben gedaan als citizens, wij hebben zelf een panel van 40.000 Nederlanders. Wij hebben onderzoek gedaan naar wat maakt nou dat mensen betrokken zijn en wat maakt dat ze op een bepaalde manier betrokken zijn. En wij hebben daar een groot onderzoek naar gedaan het afgelopen jaar en hebben daarin heel veel data verzameld en die hebben wij met die die partner van ons, die datapartner, hebben wij gecombineerd en hebben de kennis die wij over betrokkenheid hebben gekoppeld aan de kennis die zij over die sociologische modellen hebben en die zij dus op postcodeniveau hebben. En dat maakt dat wij kunnen voorspellen, het is dus niet in beton gegoten, maar het is een waarschijnlijkheid, dat er bepaalde types van betrokkenheid zijn. Zo hebben we dat gedaan.
De heer Van der Born.
Maar op aansluitend, heeft u dan ook een kaartje van de postcodes die gereageerd hebben? Gewoon de geografische spreiding, want daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.
Een kaartje van de postcodes die gereageerd hebben?
Dat je gewoon kunt zien van waar de mensen woonden in Zuid-Laren die gereageerd hebben. Of er bijvoorbeeld één wijk met z'n allen gezegd hebben, wij hebben het ingevuld en de rest is buiten spel gebleven. Ook een mogelijkheid van bias.
Ja.
Ja. Dat hebben we zeker. Ik denk niet dat we dat mogen publiceren. Want we mogen dat wel gebruiken, maar de vraag is ook of dat vervolgens, zeg maar, dat is individuele data van respondenten, dat we dat op die manier publiceren. Bovendien is het zo dat op het moment dat er, zeg maar, wij wegen dat ook nog wel. Dus als er een bepaalde groep is die meer gereageerd heeft dan een andere, dan maken we daar een weging. Ja, maar dat, wat zegt u?
Dat wordt gecorrigeerd.
Ja. Wordt gecorrigeerd, ja. Dus een oververtegenwoordiging van een bepaalde groep komt daarmee niet tot uitdrukking in de cijfers. Overigens is het zo dat hier de respons zo ontzettend groot is dat je bijna niet hoeft te wegen.
Rechts op de tribune, mevrouw van, zeg maar even de naam.
Veenstra.
Veenstra.
Veenstra van D66. GroenLinks.
GroenLinks.
Oké.
Okay. Ik vergeef het je, Anneke. hoe borgt u dan dat u weet welk lid van het gezin meedeed? Ik bedoel, als ik een dochter heb van 16, kan die hem invullen. En oma woont er ook nog bij en ik noem maar wat.
Wij borgen dat er dubbele invullers zijn. Dat is een heel proces. En voor een onderdeel is dat ook het geheim van de smid. Er zitten totaal acht stappen in dat proces. Ik zal er eentje voor u uitlichten. Omdat wij volgens die database weten wij ook hoeveel mensen er wonen per postcode. Dus wij weten dat een postcode is gemiddeld in Nederland 16 huishoudens. Wat was het? 8000 volwassenen ongeveer in Zuid-Laren. Dus als er 2000 gereageerd hebben, zo ongeveer een kwart, even voor het gemak neemt. Als er postcodegebieden zijn waar wij zien dat 75% gereageerd heeft, of over de 100% gereageerd heeft, dan is het aannemelijker dat meer mensen het meervoudig hebben ingevuld. En zo hebben we een achttal indicatoren waarop wij checken wat de betrouwbaarheid is van die gegevens. En dan kan het dus best zo zijn dat er iemand is dat die dochter van 15 of van 14 het heeft ingevuld, maar op het totaal van de getallen maakt het helemaal niks uit.
De heer Vemer.
Ja, dank u wel. En ook wellicht een wat technische vraag, maar dan meer over de volgorde van de vragen die gesteld zijn. U zei zelf, het is opvallend dat er allerlei dingen werden gezegd van, wat vinden wij? Dan helemaal uit zichzelf zegt men te veel vracht of minder vrachtverkeer, minder druk enzovoorts. Terwijl dat natuurlijk, deze vraag is precies gesteld na de vraag waarin werd gesteld, vindt u er dat er te veel vrachtverkeer is, vindt u het te druk? Volgens mij is het ook wel redelijk gebruikelijk om in dit soort vragenlijsten om te zorgen dat die vragen een beetje door elkaar worden gedaan. Of is dat niet zo'n groot gevaar hier?
De vragen. Het is gebruikelijk om te proberen te voorkomen om niet al te veel te sturen in je vragenlijst. Zeker. Tegelijkertijd hebben de vragen een volgorde. Daar ontkom je ook niet aan dat er een volgorde is. Dus tuurlijk, er kan een invloed zijn op het feit dat wij daar al naar hadden gevraagd. Desondanks is het zo dat als mensen de anders-button aanvinken en daar iets in invullen, dat wel een extra actie van de invuller vraagt boven het aanvinken van een categorie die er al is. Dus ik zeg niet dat er helemaal geen sturing uitgegaan kan zijn, maar je moet een volgorde verzinnen. Je wil hem ook logisch maken voor de mensen die hem invullen. En dan nog, denk ik dat het betekenisvol is dat dat vrachtverkeer spontaan best wel veel is genoemd.
De heer Van der Boorden had een vraag.
Nog een technische vraag. Dat is een mooi overzicht van de brink en wat ermee gedaan zou kunnen worden, dat uitgesplitst. Heeft dat voor die andere categorieën ook? Dat vind ik eigenlijk wel heel interessante materie om eens goed naar te kijken.
Ja, u bedoelt, wij hebben eigenlijk de correlatie bekeken tussen verschillende antwoorden. Dat hebben we lang niet voor alle antwoorden gedaan. Dit is echt een extra analyse die we voor speciaal die vraag hebben gedaan. Om te kijken, waar kun je nou op handelen en waarop niet? En volgens mij wil Roel daar iets op aanvullen.
Ja, het aantal combinaties waarop we dat verband kunnen leggen, dat is oneindig groot. Dus op het moment dat u aangeeft, wij hebben opdracht van het college, maar als u naar het college zou aangeven van, we zouden dit of dat verband interessant vinden, dan kunnen we dat uitzoeken. Maar om ze nu allemaal maar uit te gaan zoeken, als het niet mogelijk is, dan wordt het wel een heel veel. Op het moment dat u zegt van, dat lijkt ons inzichtelijk, dan kan dat.
Nou ja, omdat u een aantal onderwerpen echt zo gepresenteerd heeft met een uitwerking ervan, denk ik dat het goed is om ook die correlaties daarvan zo te laten zien. Dat zou ik zeer op prijs stellen.
Welke zou u specifiek in geïnteresseerd zijn dan?
Dat verhaal over de supermarkt. Ik zou weer even de presentatie moeten zien om ze allemaal te hebben, maar een twee of drie extra.
Ja. U mag een vraag stellen, maar even voor een microfoon. En als u even uw naam zou willen zeggen, zou dat...
Mijn naam, ik ben benieuwd waarom de Brinken nou zo uitgelicht wordt. Want we hebben een aantal jaren terug een totale herinrichting van de Brink gehad. En dan zouden we weer opnieuw gaan beginnen.
Voor mij riekt het een beetje naar een politieke vraag.
Ik ben van Zuid-Laren, totaal niet politiek.
Dat snap ik. Maar ik bedoel dat het...
Laat ik dan zo vragen, hoe zijn de vragen tot stand gekomen? Hebt u die bedacht in samenwerking met het college? Of hebt u derde partijen daarbij betrokken?
Wij hebben in eerste instantie op basis van wat de wethouder in het begin heeft toelichten, de ontwikkel, moet ik wel de juiste term gebruiken, de ontwikkelvisie, die ontwikkelrichting, die is vastgesteld. Die hebben wij in eerste instantie als uitgangspunt genomen om daar op basis daarvan een door ons gemaakte concept vragenlijst op te stellen. En die is in één werksessie met organisatie en college op sommige punten nog wat aangescherpt. Maar de hoofdlijn van, zeg maar, is onze vertaling geweest van de ontwikkelrichting in de vragenlijst. En daarin gaat het om een ontwikkeling bij de Brink van mogelijke vestiging van supermarkten. Dus daarom zijn die vragen rondom de Brink daarin opgenomen.
Nee, begrijpelijk, want er moet natuurlijk een verbinding gelegd worden tussen de supermarkten die op 200 meter afstand van de kern liggen. Dus het is duidelijk, ja.
De heer Hageman.
Ja, ik heb een wat andere vraag. Aan het einde van uw presentatie geeft u aan van hele hoge mate van betrokkenheid. Maar ik zie ook een aantal groepen naar voren komen waarvan u eigenlijk zegt van nou, die zijn helemaal heel erg betrokken in onze gemeenschap. Heeft u ervaring of kunt u ons ook aangeven van nou, we gaan dus denk ik best wel een lastig traject in. Want u schetst die plaatjes en de burger zal uiteindelijk nog meer betrokken worden dan wat hij nu is. Hoe lang zou zo'n traject in uw ogen duren voordat je uiteindelijk fatsoenlijk door dat oog van de naald bent gekropen? En heeft u ook nog tips en suggesties hoe je dat proces dan in zou kunnen richten?
Ik vind dat eigenlijk niet een vraag aan mij. Wat ik erover kan zeggen is wat ik er net wel over heb gezegd. En dat is waar moet je rekening mee houden in het inrichten van dat proces. En volgens mij is het aan u en aan het college om dan tot een proces te komen wat daarbij past. En mijn rol is om daar de dingen over te zeggen die ik heb gezegd. U zegt ook, we gaan een lastig traject in. Je kunt ook zeggen, u mag dankbaar zijn dat u zulke inwoners hebt. Er zijn ook gemeenten die bestaan uit oranje, paars en grijs. En het lukt ze niet om hun inwoners betrokken te krijgen. Dus het is ook iets heel moois dat u weinig moeite hoeft te doen om in contact te komen met uw inwoners.
De heer Van den Born heeft nog een klein vraagje, zie ik.
Ja, inderdaad. Ik vroeg me in één keer af, wat is met die 100 mensen gedaan die niet uit Zuid-Laren kwamen in deze meting? Dat was ik. Ja.
Die zei gewoon, de vraag was wat er met de 100 mensen is gedaan die niet uit Zuid-Laren kwamen. Dit zijn 100 mensen die wel uit Tinalo kwamen. En die hadden geen andere opvattingen dan de mensen die in Zuid-Laren wonen. Dus het is niet een... En daarom was er geen reden voor ons om daar een apart categorie van te maken.
Ze zijn gewoon meegeteld.
Ze zijn gewoon meegeteld. Ja hoor.
Er zit nog een meneer op de tribune.
Ja, dank u voorzitter. Mijn naam is Henk Munting. Ik ben ook betrokken inwoner van Zuid-Laren. Ik weet van mezelf, maar ook van anderen, dat er ook kritische opmerkingen zijn gemaakt met betrekking tot de vraagstelling. Heeft u daar iets mee gedaan? Heeft u daar zicht op en kunnen we daar informatie over krijgen?
Het kan zijn dat die opmerkingen gemaakt zijn in de open antwoorden die gegeven zijn. Maar als zodanig zijn ze niet bij mij terechtgekomen. Dus ik weet niet of jij er meer over weet, Roel.
Ik heb hier ook alle open antwoorden. En op zich merken we bij al onze onderzoeken dat er wel eens vragen gesteld worden natuurlijk over de vraagstelling. Maar het is niet zo dat het in dit onderzoek dat we heel veel vragen hebben gekregen daarover. En dat die in de open velden, dat er veel opmerkingen gemaakt zijn in die trant.
Nou, ik bedoel niet zozeer vragen, maar kritische opmerkingen met betrekking tot de objectiviteit van bepaalde vragen. In bepaalde vragen lag, en dat kon je zo opvatten, min of meer een richting in besloten. En daar, van mezelf, maar ook van anderen, zijn daar opmerkingen over gemaakt. En ik ben nieuwsgierig of die opmerkingen van een zodanig aantal waren dat ze ook van belang kunnen zijn voor het verdere proces.
Ze waren niet van een hoog aantal. En daarnaast eigenlijk wel wat ik zojuist zei. Kijk, wij hebben de vragenlijst hebben we gebaseerd op de ontwikkelrichting zoals die er eerder lag. En daar ligt natuurlijk een bepaalde visie of gedachtegoed aan ten grondslag. En dus het is niet zo dat wij een stap eerder zijn ingestapt. En gezegd van voordat er een ontwikkelrichting was, er was geen blanco vel waar wij mee begonnen zijn. We hebben een vragenlijst ontworpen op basis van de ontwikkelrichting zoals die er lag. Die was dus niet blanco.
De heer Dijkstra.
Dat roept dan een technische vraag op, denk ik. Hebben jullie dat wel eens gedaan, een volledig blanco onderzoek?
Dan kom ik weer eventjes op andere ervaringen van onderzoeken. Een volledig blanco onderzoek, ik heb dat wel eens geprobeerd te doen. Ik heb samen met de Technische Universiteit van Eindhoven in een wijk, wat daar dan als een krachtwijk te boek stond, geprobeerd om helemaal open in de taal van die inwoners op te halen wat er leefde bij die inwoners. Daar werkte ik met social designers die daar allerlei interactieve dingen voor ontwierpen om dat te doen. In algemene zin is het zo dat een blanco onderzoek niet bestaat. Het bestaat gewoon niet. Een blanco onderzoek is inderdaad een blank sheet waarin je tegen je inwoners zegt u het maar. Dat kan hoor. Je kunt een inloopavond organiseren bijvoorbeeld en zeggen zegt u het maar. Mijn ervaring is dat inwoners ook verwachten van een gemeente, waar sta je eigenlijk zelf? Mijn ervaring is ook bij bijvoorbeeld dorpsvisies die ontwikkeld worden waarin een gemeente probeerde om dat te doen, dat inwoners naar zo'n avond toekomen en zeggen ja, ik mag nu wel iets zeggen, maar jij hebt vast wel een agenda, alleen die vertel je me nu niet. Dus het is best wel ingewikkeld om een helemaal blanco onderzoek te doen. En ons advies is om daarin in zekere zin ook je eigen kaarten ook op tafel te leggen als gemeente, opdat je daar ook een reactie op kunt krijgen en niet te denken dat het allemaal maar helemaal blanco kan.
De heer Van den Born.
Ja, ik wil nog even terugkomen op die open vragen. Dat zijn altijd hele interessante dingen. U zei aan het begin ook van, we hebben hier een gemeente met mensen met eigen ideeën, die al weten hoe het moet. Dat zijn dingen die in die open vragen vaak naar voren komen. Ik ben eigenlijk benieuwd, staan daar hele andere zaken in die nog niet in die antwoorden zijn genoemd. We zeggen van, hey, maar dit zijn best leuke ideeën die je ook kunt meenemen. En zouden we daar ook een soort rubriek van kunnen krijgen dan?
Totaal aan de open antwoorden is 140 pagina's. En dat is inderdaad een hele rijke bron. Wij werken daarin met, we hebben een collega van ons die dat doet, met automatische tekstherkenningssoftware, omdat het zulke ontzettende lappen tekst zijn. En op basis daarvan halen wij daar die trends uit en proberen we dat dan opnieuw te clusteren. Dus wat u telkens ziet bij die categorieën anders, dat zijn analyses telkens op de verschillende open antwoorden die we dan geclusterd hebben weer in een nieuwe categorie. En dus dat betekent dat als iemand zegt, die mensen hebben niet allemaal letterlijk zelf Aldi gezegd. Nee, de een zegt een Aldi. En de andere zegt Aldi vind ik belangrijk. Ja, dat zijn allemaal net andere teksten. En die hebben wij vervolgens weer geclusterd onder de groep Aldi. En zo proberen we daar toch nog iets uit te halen. Wij geven volledig inzicht wel verder in die open antwoorden. Maar wij proberen dat, wat u zegt, we proberen er zoveel mogelijk waarde uit te halen.
Zijn daar dan ook echt originele out-of-the-box ideeën uit tevoren gekomen die zeggen van nou, die moet je er echt even bij zetten, want dat is, daar kun je wat mee?
Die heb ik niet gezien, maar nee. Maar ze komen naar u toe, dus ik weet niet of ze voor u als raad beschikbaar zijn, maar ze komen in ieder geval naar de gemeente toe als totale antwoorden.
Oké, er zijn al heel veel vragen gesteld. Ja, ik ga even een rondje maken en begin even daar bij die fractie, want de fractie van GroenLinks had nog een vraag.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Wij hebben het de laatste jaren steeds over het Prins Bernhardhoeventerrein. En wat mij zo verbaast is dat u van alles gevraagd hebt, maar dat ik het woord Prins Bernhardhoeventerrein nog helemaal niet gehoord heb vanavond. Waarom heeft u daar geen enkele vraag over gesteld?
Ja, ik verwijs dan weer naar die, nou ja, het woord ontschiet mij nu ook eventjes. Precies, de ontwikkelrichting.
Nou, ja, we hebben misschien het woord Prins Bernhard Hoeveterrein niet gevraagd. We hebben gevraagd over de uitbreiding van de supermarkten. En we hebben gevraagd over de behoefte van de woningen. En in de ontwikkelrichting staat ook dat die behoefte van die woningen, dat verder op dat terrein zou plaatsvinden. Dus we hebben misschien niet het woord genoemd, maar wel wat er in de ontwikkelrichting staat als plannen, hebben we vertaald in vraagstelling.
Ik vind het een zwak antwoord, maar oké.
Heeft de fractie van Leefbaar Tinalo nog vragen? Prima. Fractie van D66. Gemeentebelangen. En de eenmansfractie van D. Ik zag op de tribune de heer Van der Werf. U had een vraag.
Ja, inderdaad. Die tabel die er straks zichtbaar was, dat was de laatste kolom, meen ik. Nou, het maakt me niet uit, laat maar zoals het is. Kan je uit de optelling van al die rijen van laat maar zoals het is ook nog een conclusie trekken?
Nou, niet zozeer uit de optelling ervan, maar wat bijvoorbeeld. Ik ga even kijken of ik hem voor kan toveren. Dat wordt een beetje lastig, denk ik. Ga naar. En dan. Deze, denk ik, ja. U hebt het over deze tabel, hè?
Ja, inderdaad.
En u vraagt, kun je iets afleiden uit de optelsom van de laatste? Nou, je kunt ze niet zomaar probleemloos optellen. Dat in ieder geval niet. Hè? Dus het gaat juist om de relatie tussen de eerste kolom en de laatste. Wat je ziet is dat die 85%, dat is een groot, hoog percentage. De 85% zegt, ik zie het als markt- en evenemententerrein. En daar zegt 27% van, ik zou er niets aan veranderen. Het is ongeveer een kwart. Sowieso. Als je kijkt naar de verschillen, is het ongeveer een kwart van de mensen dat zegt, ik zou er niets aan veranderen. Met een schakering over waar ze precies de nadruk op leggen. Maar het is ongeveer een kwart van de mensen. Om verschillende redenen. Zoals ze hier ook te zien zijn.
Ja, en moet je nou aan iedere kolom dezelfde weging geven? Het zijn nu percentages, maar.
Nou, het was een vraag waarin mensen meerdere dingen konden aanvinken. Dus dat er heel veel mensen hebben die 85 hebben bij die markt- en evenemententerrein is dus blijkbaar heel veel aangevinkt. Maar dat sluit niet uit dat ze ook andere dingen hebben aangevinkt. Dus je kunt niet zomaar een ordening toekennen aan die percentages die er staan. En ik denk ook dat in het politieke, in de afweging die volgt, het ook gaat over hoe belangrijk je bijvoorbeeld hier iets waardeert. Dat zal ook voor u een onderwerp zijn van gesprek, denk ik.
Dank u wel.
Dan ga ik even verder met het rondje. De fractie van CDA. Van de VVD. ChristenUnie. En PvdA. Nee? Zijn er nog mensen op de tribune die iets willen vragen? Oké, dan komt de microfoon naar u toe. Moet u wel vlak voor uw mond houden.
Oké. Bestaat niet het risico in deze enquête dat mensen die het ingevuld hebben, die niet op de hoogte zijn van de denkrichting, want zo publiek is u ook niet altijd vastgelegd, dat ze denken uitbreiding van de supermarkt op de plek waar ze nu zitten. Een Jumbo, een Albert Heijn. Specifiek aangegeven wordt PBH-terrein.
Ja, nee, maar het is een onderzoek naar behoeften geweest. En volgens mij is het ook de eerste stap die je zet. Hè? Dus ik heb veel verteld vanavond over waar je op moet letten als het om participatie gaat. Voor ons is onderzoek doen een eerste stap. Maar volgens mij staan we aan het begin van een traject. Waar communicatie ook een onderdeel van uitmaakt. Ja, dus het kan zijn dat er mensen zijn die nog niet zo goed op de hoogte zijn van de denkrichting. Ik denk dat dat gaat toenemen naarmate de tijd vordert.
Dan kan het college dit mooi oppakken.
Nou, dan. Er is nog een mevrouw die iets wil vragen. Graag.
Ja, goeiedag, Evelien Bouma. Ik heb een vraag of eigenlijk een suggestie voor het vervolg. Dus dan om dat oké doei te voorkomen. Het percentage jonge gezinnen. zie ik niet heel erg duidelijk terug in de resultaten. Ik kan me zo voorstellen, en dat baseer ik op een onderzoek uit een andere gemeente, dat dat juist wel een groep is die heel veel omzet binnenbrengt. Maar ik zou een suggestie willen doen voor de vraagstelling over de uitbreiding van de supermarkt. Hoe zien zij jonge gezinnen, die vaak twee verdieners zijn, het doen van boodschappen over 10 jaar? En hoe doen zij over 20 jaar boodschappen? Zouden we daarover met de jongeren van, ik ben zelf 30, over in gesprek kunnen gaan? Het is namelijk zo, wij werken beide, wij bestellen onze boodschappen online. Wij zouden gebaat zijn bij een pick-up point aan de rand van Zuid-Laren om vervolgens naar huis toe te rijden. En wij hebben geen behoefte om 2 uur in een supermarkt te lopen. Dank u wel.
Oké, dank u wel voor de suggestie. Ik denk dat dit de laatste... De heer Oele had ook geen vragen meer. Nee, oké. Goed, dan is dit het eind. De wethouder wil graag even deze avond afsluiten.
Het is toch mijn laatste kans om nog een paar woorden te zeggen over Zuid-Laren, voorzitter. Want de suggestie was... Nee. Want de suggestie was, dat kan het college doen. We hebben gezegd, dit is de afronding van dit college voor dit project. Dus alles wat gezegd is, en zoals Evert, waar is die gebleven? Verstopt, ja. Evert ook zei, dit is de eerste fase van verzameling van informatie. En nog even een kleine toelichting op het Brink. Correlatie hier, tabel. We hebben ook gedacht, we moeten een voorbeeld laten zien van wat allemaal mogelijk is. En dat is wat Roel ook terecht zei. Heel veel is mogelijk. En je kunt, omdat de aantallen zo hoog zijn, ook heel veel doorhalen met informatie verzamelen. Mensen zijn erg betrokken, dus je kunt ook doorvragen naar een specifieke groep. Daar wil je meer van weten. Of dat nou de gezinnen zijn of andere groepen. Al die mogelijkheden zitten er natuurlijk in. Dus eerste fase van verzameling. Wat hebben wij geleerd? We hebben als college gezegd, we moeten de regie pakken in Zuid-Laren. We zien trends en ontwikkelingen, of dat nou internet aankopen wordt van dagelijkse boodschappen of anderszins. Dus er is een rol voor ons als gemeentelijke overheid. Hoe gaan we die invullen? Wat is belangrijk? In ieder geval het versterken van de lokale economie, versterken van de centrumfunctie, het uitbreiden van het woningaanbod, omdat er vraag is en omdat er nog een opgave ligt. En als je dat in de grote massa integraal doet, dan heb je ook een nieuwe kans om integraal te kijken naar hoe is de verkeersafwikkeling, hoe is het parkeren nu georganiseerd. En als je iets groots verandert, dan rechtvaardigt dat ook dat je daar nog eens kritisch naar kijkt of de huidige infrastructuur wel de meest passende is. Maar dat is niet meer aan ons. We hebben alle informatie verzameld. Deze dragen we over. Het is aan onze opvolgers van u en van het college om een nieuwe tijdlijn te maken, om nieuwe processtappen uit te zetten en te kijken, wat is nou uiteindelijk goed voor Zuid-Laren? Dus voor nu, dank je wel.
Oké, dank u. Een aansluiting daarop inderdaad. Ik denk dat alle raadsleden die hier nu aanwezig zijn en toekomstig raadsleden die ik ook al zie zitten, alle suggesties mee zullen nemen. Er is goed geluisterd. En na de verkiezingen is het inderdaad aan de nieuwe gemeenteraad en aan het nieuwe college van BNW om een nieuwe invulling te vinden voor deze gang van zaken, voor deze centrumontwikkeling. Ik dank u allen voor de aanwezigheid en wel thuis.